6 en Matthäus 18. En we hebben de volgende afkondigingen voor u. Kerkdiensten volgende week zondag. Deo voor Lente, 's morgens dominee Domburg uit Aalst. En 's avonds dominee van de Wind. De collecte vanavond, de diaconiecollecte, is bestemd voor de stichting Ontmoeting. En de tweede collecte is voor de kerk. En de voorzang vanavond is het tweede vers van Psalm 139. Gij omringt mijn gaan en liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we mogen vanavond horen van het evangelie van vergeving. Daar willen we ook van gaan zingen met de 130ste psalm. Als ons gevraagd wordt wie kan voor de Heere bestaan. Maar nee, daar is vergeving. We gaan zingen 130, het eerste: uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En ook het tweede: zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Gemeente, we willen nu in gehoorzaamheid aan het woord van God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En dat zullen we doen met de woorden van het apostolicum. En dan belijden wij onder andere het geloof in de vergeving van de zonden. Het zijn hele bekende woorden, maar geloven we het ook? En omdat we het mogen geloven, gaan we de Heere loven. En dat doen we met de woorden van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat is dan die gunst, die genade? Wel, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. Psalm 103, de verzen 2 en 6. Nadat wij het geloof hebben beleden en een ieder van u en van jullie hier in de kerk of thuis of elders met ons deze dienst meebelevend, belijden voor zich: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
zullen we bidden. Heere, hoe heerlijk is uw naam. En wat is het goed om uw naam te belijden, om u te loven en te prijzen, om u aan te roepen, ook dit avonduur. Om u te danken voor zoveel, wat we ook vandaag alweer uit uw hand mochten ontvangen. En dan is er heel wat om te benoemen. Maar Heere, vooral dat u ons in de gelegenheid stelt om voor de tweede keer als gemeente naar uw naam genoemd bijeen te komen in uw huis of thuis in te schakelen en deze dienst mee te beleven of waar dan ook. Heer, en dat we zo in alle vrijheid deze dienst mogen beleven. En wat is de zegen toch groot dat we mogen weten dat u degene bent die ons tegemoet treedt met uw woord, ook vanavond. En Heere, geef dan maar door uw Heilige Geest geleid, dat wij u als het ware aan de lippen hangen, om geen woord van u te missen, want de woorden die uit uw mond uitgaan zijn woorden van eeuwig leven. En Heere, geef dat we het zullen horen, dat we ervoor zullen openstaan. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons belemmeren in het luisteren. We kunnen zo vol zijn van onszelf of van allerlei dingen die ons bezighouden. Misschien wel de dingen van morgen of overmorgen. Het kan zijn dat we ons gehinderd weten door warmte. En het valt soms ook niet mee, Heren, laten we maar heel eerlijk zijn. Maar Heren, u weet ons daar bovenuit te tillen. En u weet al die hindernissen opzij te zetten. En u weet toch door uw geest en woord ons te bereiken en binnen te komen bij ons. En daar gaat het ook vanavond om. En daarom bidden wij u om die ontmoeting met u, de eeuwige, de levende God. Heer, het is altijd weer mooi om elkaar te mogen ontmoeten en te kunnen begroeten, zeker. Maar vooral die ontmoeting met u, dat zullen we nooit meer vergeten. En er is niets mooiers, niets beters dan dat. En het is ook noodzakelijk, Heren. En daarom bidden wij van u. Wat wij niet in onze vingers hebben, waar het bij ons ophoudt, daar begint het toch bij u. Wat buiten onze mogelijkheden ligt, dat is bij u mogelijk. Juist ook als het gaat om het woord van vanavond, als het gaat om vergeving. En dan gaat het om het gebed wat u ons zelf heeft geleerd. Om vergeving van onze schulden. Heren, we zeggen het vaak zo omdat we het gewoon zijn en omdat we ook weten dat het zo hoort en omdat het zo moet. Maar geef toch dat we ook beseffen waarom het nodig is. En Heer, als het dan ook gaat over dat andere, dan wordt het misschien wel heel lastig. Als u ons leert, zoals wij ook vergeven onze schuldenaren, dan weet u, o God, wat er tussen u en ons, tussen u en mij in kan staan. En dan weet u, o God, wat er ook onderling tussen elkaar, tussen mij en de ander in kan staan. En Heer, wil zo een gezegende uitwerking van uw woord in ons leven geven, dat wij ook waar zullen maken wat er gezegd wordt. En dat we ook mogen geloven dat u een vergevend God bent. We hebben van u gezongen, Heren. Heerlijk om van u te zingen. Heerlijk om te mogen horen van vergeving, van uw gunst, van uw genade. Want in die ruimte van genade kunnen we ademen. En geef, o God, dat we dan vanavond ook weer voluit op adem zullen komen en ook toegerust zullen worden om onze weg als leerling achter u aan te kunnen en te willen gaan. Heren, u kent ons. Daar hebben we ook zo even voor de dienst al van gezongen. En dan weet u ook wat we nodig hebben. Hoewel we beseffen en ook weten vanuit uw woord dat u erom gevraagd wilt zijn. Geef dan een ieder, jongen of meisje, man of vrouw, hier in de kerk of thuis of waar dan ook, wat nodig is, bovenal, dat uw genade heerlijk schittert in ons leven. Getrouwe God, gedenk uw kerk wereldwijd, waar vandaag uw woord verkondigd mag en mag worden, laat het dienen tot de opbouw van uw gemeente in het allerheiligst geloof en de uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, er is in die zin nog veel werk te doen. De velden zijn wit om te oogsten. O God, geef dat de oogst groot zal zijn. Wereldwijd, breng toe die toegebracht moeten worden. Red wie gered moet worden. En wil alles wat in het werk gesteld wordt waartoe u mensen hebt geroepen, wil dat alles zegenen in evangelisatiewerk, in zendingswerk, in de verkondiging van uw woord, in onderwijs, in pastoraat. En dan dragen we ook alle ambtsdragers van Hervormd, Bruchem en Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert aan u op. Gedenk de voorgangers van de gemeente, dominee Voets en Van de Wind. Zegen hen ook in hun arbeid. Heren, laat er winst geboekt worden, ook in dit deel van uw koninkrijk. Dat verschaft zoveel vreugde aan de arbeiders. Het verschaft zoveel vreugde aan hen die ingewonnen zullen worden. En we weten zeker dat er dan ook in de hemel blijdschap is. Immers, over iedere zondaar die zich bekeert, is er blijdschap in de hemel. En dan mogen we toch ook van u, o hemelse Vader, weten dat u zich daar boven alles volmaakt in verheugt. Heren, hoor ons roepen, aanvaard onze dank en zegen ons in alles wat in deze eredienst te doen staat. In Jezus' naam. Amen. Gemeente Gods woord gaan we openen vanavond in het Nieuwe Testament. Met elkaar lezen we een gedeelte van Matteüs 6 en van Matteüs 18. Matteüs 6, vanaf vers 5, is een onderdeel, een klein onderdeel van de bergrede van de Heer Jezus. En Matteüs 18, dat is ook weer onderwijs van de Heer Jezus. Dus ja, vanavond is echt de Heer Jezus zelf aan het woord. En dan spreekt hij een gelijkenis uit naar aanleiding van een vraag van de discipel Petrus. Maar eerst dus een gedeelte van de bergrede. We beginnen te lezen Matteüs 6, het vijfde vers, waar het gaat over het bidden. En dan onderwijst de Heer Jezus ook ons met deze woorden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Na dit indringende woord gaan we luisteren naar wat Jezus zegt in Matteüs 18, vanaf vers 21. Daar stelt de discipel Petrus aan de Heer Jezus een vraag. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En hij begon af te rekenen. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had u dan ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de woorden van de Heere Jezus. En we willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij Matthäus 6, daarvan het 12e vers. Een onderdeel van het gebed wat wij het Onze Vader noemen, wat Jezus ons heeft geleerd en leert. 12e vers, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dit onderdeel van het gebed, wat Jezus ons heeft geleerd, dat wordt door de Heer Jezus toegelicht in de versen 14 en 15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het gaat vanavond dus over het gebed om vergeving, maar ook om de eis van vergeving. Weet je hoe gelukkig je bent als je mag geloven, als je zeker mag weten dat je zonden zijn vergeven? Dan ben je wel zalig. En dat gaan we zingen met Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, daar zien we ook dat aan de vergeving van de zonde ook de belijdenis van schuld en zonde vooraf gaat. Dat is het derde vers, dat gaan we ook zingen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. U nam die gunstig weg. En wat voor een ruimte dat geeft, een ademruimte, dat is het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt mij, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen 32, 1, 3 en 4. En wordt u en jij in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. Gemeente, we hebben het zo even gezongen. Hè? Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Dat waren woorden van David, het is een psalm van David. Maar het zijn vooral woorden van de grote Davidszoon, de Heer Jezus. Die ons ook vanavond wil onderwijzen met zijn leer. Opdat wij naar het recht zullen handelen en ook de weg zullen gaan die hij ons wijst. En wat hij ons dan vanavond leert is het gebed. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeving gevraagd, de vraag om vergeving en de eis van vergeving. Gemeente, deze woorden die een onderdeel zijn van het Onze Vader, zijn ook een onderdeel van het geheel van de bergrede die de Heer Jezus heeft uitgesproken, waarvan we het begin al lezen in Matthäus 5. De Heer Jezus die een heel grote menigte van mensen achter zich aankreeg vanwege zijn wonderen en tekenen die hij deed en ook vanwege de woorden die hij met gezag sprak. Hij gaat op een bepaald moment de berg op. Dat lezen we in Matthäus 5 het eerste. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En zijn discipelen, dan moet je niet meteen denken aan die groep van 12 die we allemaal wel kennen en bij naam weten te noemen. Maar gaat het om een grotere kring van mensen die de Heer Jezus als het ware aan de lippen hingen. Omdat ze hadden ontdekt, zijn woorden gaan werkelijk ergens over. Hij heeft ons werkelijk wat te zeggen. En ze hingen aan zijn lippen. En ze wilden geen woord van hem missen. Nou, die bergrede, Matthäus 5, 6, 7, dat is als het ware best een hele lange preek. En wat krijgen ze daar in heel veel, nou we zouden het zo kunnen noemen, praktische theologie mee. Gewoon, wat betekent het leven, het dagelijks leven, en dan voor het heilig aangezicht des Heren. Nou, dan ging het vanavond over het gebed. En dan, zonder dat de discipelen erom gevraagd hebben. Dat is Lucas 11. Daar horen we een van de discipelen aan Jezus vragen, leer ons bidden. Maar dat is hier in Matthäus 6 niet zo. Dan kunnen we ook daaruit opmaken dat het op een ander moment was. Dit is een onderdeel van de bergrede. En later kwam dat als het ware gaandeweg nog eens een keer terug, naar aanleiding van de vraag van de discipelen, leer ons bidden. Maar het is wel zo dat de Heer Jezus zijn discipelen, en daar ben jij en daar bent u er toch ook een van, even heel eerlijk, hang je de Heer Jezus ook aan zijn lippen? En wil je ook geen woord van hem missen? En sta je helemaal open voor zijn onderwijs, leergierig als je bent? Dan leert hij ons, u en jou, vanavond bidden. En het is natuurlijk niet voor het eerst dat je het hoort. Wellicht heb je het al heel vaak in je leven gebeden. Maar wat is het goed om er nog even bij stil te staan. Wat heeft het werkelijk te zeggen als wij Jezus deze woorden gelovig naspreken? Ja, dan is het al mooi, hè, hoe hij God aanspreekt. Onze Vader. Ja, hij is inderdaad de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat mogen we ook geloven, dat mogen we ook weten, omdat God uit de hemel het zelf heeft laten horen toen Jezus gedoopt was. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat waren woorden van de Vader over de Zoon. Maar de Heer Jezus, hij zegt dan niet zo, mijn Vader, onze Vader, dan gaat het om het meervoud. Er zijn er meer onder de mensen die God, de eeuwige, de heilige en rechtvaardige God, als Vader mogen aanspreken. Wie dan? Wel, allen die in de Heer Jezus Christus geloven. We gaan dat straks ook aan het eind van de dienst met gezang 5 zingen. Het eerste vers, daar komt het ook zo duidelijk onder woorden. Hoe wij en waarom wij God als onze Vader mogen aanspreken. Wij roepen u in uw Zoon als onze Vader nederig aan. Kinderen hebben een vader, toch? Ook al leeft je vader misschien niet meer, of is hij er niet meer, of heb je hem niet gekend, je hebt een vader. Nou, zo mogen ook kinderen van God weten dat ze een hemelse vader hebben, kinderen van de Vader zijn. En wanneer je weet dat je leven staat onder de leiding van Gods Heilige Geest, dan weet je, allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En dan mag je weten dat de Heer Jezus Christus je oudste broeder is. Hij is het ook die zijn leerlingen, zijn discipelen, broeders en zusters noemt. Onze Vader, wat een troost is het. Een Vader bij wie je terecht kunt. Een Vader van wie je weet dat Hij ook alles wil geven wat Hij nodig heeft. Dat lezen we ook verderop in de bergrede. Voordat wij het Hem gevraagd hebben, weet Hij al wat we nodig hebben. Het is die Vader, die hemelse Vader, die ook zorgt. En ja, dan onderwijst de Heer Jezus ons in dit gebed. Het gaat over de hemelse Vader. En dat zijn naam geheiligd wordt. Ja, hoe heilig is zijn naam? Maar ook dat die naam in ons leven heilig is. Dat we die naam hoog zullen houden. Dat die naam de allerhoogste plaats in ons leven heeft. En dat we dat ook uitleven en voorleven. Dan gaat het om de naam van God en om het koninkrijk, om zijn zaak en om zijn wil. Dat laten we verder vanavond even rusten. Maar ook daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. En dan, ja, dan mogen wij ook, de Heer Jezus leert ons dat, onze dagelijkse noden aan de Heere voorleggen. Aan die Vader die weet te zorgen. Die voedsel weet te geven, kleding, onderdak, noem maar op. Alles wat nodig is in het dagelijkse leven. En dat is dus ook een dagelijks gebed. Een gebed om het dagelijks genoeg. Niet om het teveel. Niet om overdaad. Maar om het genoeg. En vanuit deze zin mogen we ook opmaken dat dit gebed ook een dagelijks gebed is. Zeker als het ook gaat om het volgende wat vanavond dan aan de orde komt. En vergeef ons onze schulden zoals wij ook vergeven onze schuldenaren. Nou, het is natuurlijk niet voor het eerst, wat ik zo even al zei, dat we dit gebed om vergeving in de Bijbel tegenkomen. Daarvan lezen we al best heel wat keren in het Oude Testament. En ook u en jij wellicht al je leven lang heb je gebeden om de vergeving van je zonden. Ik kan me nog herinneren, ik was nog maar een heel klein ventje dat mijn vader of moeder me naar bed bracht. En dat je, ja, voordat je het bed inging, op je knietjes voor je ledikant, het avondgebedje wat je geleerd werd, samen met papa of mama zong. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe, Heer, houd ook deze nacht over mij trouw de wacht. En dan kwam het, hè. Ook al begreep je het nog niet, maar het werd je wel al geleerd. Boze dat ik heb gedaan, zie het Heer toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. En dan werd het me uitgelegd. Dat je niet zomaar om vergeving van je verkeerde dingen vroeg. Maar dat om Jezus wil rein, dat dat te maken had met het offer, met het leven wat hij aan het kruis op Golgotha had gegeven. En later werd er meer verteld. Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van al onze zonden. En op grond van dat machtige gebeuren daar op Golgotha, is het gebed om vergeving van onze schulden nooit te vergeefs, maar wel noodzakelijk elke dag weer. Juist ook een kind van God weet dat het elke dag weer nodig is, omdat er zomaar iets tussen God en mij in kan komen te staan. Soms bewust, soms onbewust. Met je gedachten, woorden, met je dingen die je doet of nalaat. Vergeef ons onze schulden. Gemeente, nu geef ik, ja op dit moment natuurlijk niet, maar in de gemeente waar ik werk op catechisatie aan jongeren, en daar kwam dit gebed ook zo een keer aan de orde. Afgelopen najaar was dat, vorig jaar najaar. En toen was er een van de jongens die het opmerkte van, hé, waarom staat het nou in Matthäus 6 net iets anders als in Lucas 7? In Lucas 11, waar ook het Onze Vader door de Heer Jezus aan zijn discipelen wordt geleerd. Nou, het is in eerste instantie al een kortere versie natuurlijk, maar het verschil wat hij bedoelde is, hier staat vergeef ons onze schulden en daar staat vergeef ons onze zonden. Is daar soms een verschil? Is dat wat anders? Nou, als het gaat over schulden en zonden en ja, hier hebben we ook vers 14 en 15 gelezen, overtredingen en we lezen ook van misdaden en zo, dan gaat het eigenlijk allemaal over hetzelfde. Maar omdat die knul dat zo aan de orde stelde, kwamen we op een mooi gesprek. Want we weten allemaal wel, en we zeggen het ook allemaal, dat we zondaar zijn. Er zal niemand van ons ontkennen zondaar te zijn. Er zal niemand zeggen, ik zondig nooit. Nou, trouwens, als je dat in je hoofd haalt, als je dat echt denkt, dan heb je de Bijbel niet mee. Want Johannes die schrijft in zijn brief, in 1 Johannes 1, iemand die ontkent gezondigd te hebben, in hem is de waarheid niet. Nou, je gaat toch niet graag voor een leugenaar door het leven. We zijn het met elkaar eens. We zijn zondaar en we hebben gezondigd. Maar toen kwam de vraag. En die komt vanavond ook maar weer even. Heel eerlijk. En of je nou jonger bent of ouder. Als wij erkennen dat wij zondaar zijn. Dat we gezondigd hebben. Misschien ook vandaag wel weer. Meer dan eens misschien zelfs. Voel je je daar ook schuldig over? Nu ga ik vanavond natuurlijk u en jou geen schuldgevoel aan praten. Laten we even heel helder zijn. Daar ben ik niet op uit. Maar weten wij ons schuldig over elke zonde in ons leven? Weet je, wij maken nogal eens het onderscheid van hele grove, verschrikkelijke zonden. En ja, en zondeachter praat je toch niet over. Kom op, niet zo moeilijk doen. Maar tegelijkertijd is de Bijbel wel heel eerlijk. Zonde is zonde. En hoe ver gaat dat? Nou, de Bijbel gaat zo ver, Gods woord, God gaat zo ver dat hij zegt, alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En vanmorgen werd wellicht ook u en jou de spiegel van Gods heilige wet voorgehouden. Maar soms ook gewoon de kleine dingetjes in de praktijk van het leven. En dan blijf ik maar heel dicht bij mezelf hoor. Wij hebben een overheid van God gekregen. En die overheid dienen wij te gehoorzamen zolang zij niet tegen het woord van God ingaan. Zal ik heel eerlijk zijn, ik vind dat soms knap lastig. Vanmorgen moest ik een andere kant op het land in en ja, daar was een hele volle snelweg. Allemaal wel mensen die richting de kust gingen. Ja, dan is het niet zo moeilijk om maximaal 100 te rijden. Maar ik moet ook wel eens deze kant op, zondagsmorgens betijds. A15, leeg. En dan 100. Snap je wat ik bedoel? Maar als ik 130 rij, wat ook makkelijk kan, vind ik. Snap je wat ik bedoel? Voel ik me daar schuldig over? Nou, ik ga het pas voelen als die bekeuring binnenkomt. Laat ik maar heel eerlijk zijn. Toen, dat gesprek destijds met de jongeren op de catechisatie, ging het even iets over andere dingen. Ondanks een vuurwerkverbod, toch het meest zware vuurwerk afsteken. Dat is kikken. Maar ja, de ruit in het gebouw rammelde. En bij de bewoners in de huizen om het gebouw heen. En er is een vuurwerkverbod. Ja, maar als u weet hoe leuk het is. En ze voelden zich absoluut niet schuldig over de zonde. Gemeente, het is niet vanzelfsprekend dat je je schuldig voelt, dat je in de schuld weet staan bij God. Destijds had ik ook een opa en die stond met een ander te praten. Ik logeerde toen bij hem en die stond met een andere te praten. Ik was nog steeds een kleine ventje en op een gegeven moment hoorde ik hem met die ander iets zeggen over ik heb de schuldbrief toen en toen thuis gekregen. Nou, ik begreep er niks van. Opa, wat is schuldbrief? Nou, toen die andere weg was, toen ging hij dat dus iets van vertellen. En toen zei hij dat God hem liet inzien hoe groot zijn schuld is vanwege zijn leven, vanwege zijn zonde. Niet te betalen. Niet te betalen. En hij had eigenlijk geen leven. Maar de Bijbel lag open. En daarin werd hem de weg gewezen. En daarin werd hem geleerd. Vergeef ons onze schulden. Wat is vergeving? Dat is kwijtschelding van dat immens hoge bedrag wat geen mens weet te betalen. En wat reeds betaald is. Dat is het unieke, het bijzondere, het evangelie. Want het is betaald met de prijs van het leven van de Zoon van God. Op grond daarvan, op grond alleen daarvan, wil God, kan God en zal God onze schulden vergeven, hoe groot zij ook zijn. En gemeente, we begonnen met de geloofsbelijdenis uit te spreken, eventjes de vinger te leggen bij dat ene geloofsartikel. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Je hoort het zondagavond aan zondagavond, je hoort het toch? En je stemt er toch ook mee in? Maar weet u wel dat het geloof in de vergeving van de zonde niet vanzelfsprekend is? Ik ken iemand, die geloofde daar helemaal niet in. Hij had zijn jongere broertje vermoord. Vanuit jaloezie en beroerde, verwrongen gevoelens en gedachten. Hij sloeg hem dood. Habel. Was niet meer. En God kwam Kaïn achterop. Hij had Kaïn al eerder toegesproken, aangesproken, Genesis 4. We kennen die geschiedenis wel. En dan denkt Kaïn te gering, te klein van God. Nou, dat is niet tot eer van God. Want Kaïn zegt, mijn schuld, mijn misdaad, mijn zonde is te groot dat ze vergeven wordt. Klinkt misschien wel heel vroom, maar het is goddeloos. Want dan denk je dat er iets groter is dan God. En hij ontkende dat je bij God terecht kunt en kunt roepen om vergeving. Nou, dat was iets dat zat niet in Kaïn. Hij ging notabene ook niet eens naar zijn ouders. Van papa, mama, wat ik nou toch gedaan heb. Verschrikkelijk, het was in een opwelling. Het kwam in me op en het was gebeurd voordat ik er erg in had. Maar wat is het verschrikkelijk wat ik ook jullie aangedaan heb. Nee, we lezen er niet van. Hij zat alleen maar in over zichzelf, over de gevolgen van de zonde. Ja, daar kunnen we nog wel eens over inzitten. Maar dat andere. Gemeente, maar als de Heer Jezus ons leert, vergeef ons onze schulden, dan houdt dat zoveel in dat wij onze schulden erkennen, dat wij onze zonden belijden. Bekende, o Heer, oprecht aan u mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg. En dan is de vergeving, mijn boze daden, u nam die gunstig weg. We hebben ook Matthäus 18 gelezen. In Matthäus 18, daar hebben we die gelijkenis gelezen. Naar aanleiding van een vraag van Petrus. Petrus, die stelt een vraag over vergeving. Nou, daar kom ik straks wel even op terug. Maar dan gaat de Heer Jezus vertellen die gelijkenis. Die Heer, die koning en die slaven. Die slaaf stond enorm in de schuld bij die Heer. Misschien had hij hem wel een bedrag uitgeleend om daarmee aan de slag te gaan. Daar lezen we ook wel een gelijkenis van. En op een bepaald moment is die Heer daar en dan roept hij die slaaf, want ja, dat geld moet wel terugkomen natuurlijk, hè? Het was geleend. En een bedrag, nou, dat is wel ontzettend veel geld hoor, heel veel geld is dat. Wat we hier lezen, 10.000 talenten. Dat is heel veel geld. En ik probeer me even te verplaatsen in die slaaf. Tja, poeh. Dan begint het hart nog in je te bonzen. Hè? Het hart in je keel. Want je weet wat er met dat geld gebeurd is. Misschien glipte het zomaar tussen je vingers door. Er is geen cent meer van over. Van dat immens grote bedrag. En die Heer die heeft recht van spreken. En hij komt afrekening houden. Nou, dan heb je het niet breed, dan ben je in benauwdheid. Dan zit je in de diepte van de ellende. En hij heeft nog maar één ding wat overblijft. Als hij hoort dat hij verkocht moet worden en zijn vrouw en zijn kinderen, heeft hij nog maar één ding wat overblijft. Zich verootmoedigen. Hij knielde, hij maakte zich heel klein. En dan vraagt hij om geduld. Heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. Hij vraagt niet. Hij weet niet hoeveel geduld. Misschien moet het wel heel veel geduld zijn. Om alles terugbetaald te krijgen. Maar heb geduld met mij. Hij knielde voor hem neer. En zei. Dan zien we die Heer in het hart. de heer van deze slaaf innerlijk met ontferming bewogen. Dan gaat het je aan het hart als je zo iemand op je knieën voor je ziet liggen. Hij schold hem alles kwijt. Nou, dan kun je ademhalen hoor. Dat is een zucht van verlichting, op zijn zachtst gezegd. Dan weet je je in ruimte gesteld. Ik kom er straks nog wel verder op terug, maar je zou al verwachten dat die slaaf juichend en jubelend en zingend de deur uitkomt. Om goed te spreken van zijn Heer. Wat me nu toch is overkomen. Ik had geen cent om terug te betalen, alles kwijtverscholden. Er is vergeving, kwijtschelding. Dat heeft hij ondervonden. Zo is zijn ervaring met die Heer. Nou gemeente, zo mogen wij ook God ervaren. En zo zullen wij God ook ervaren wanneer wij ons verootmoedigen, ons klein maken. Als die schuld ons voor ogen stelt, als we de rekening thuis krijgen, de schuldbrief thuis bezorgd. Niet te betalen. Krijg benauwd. Geen bestaansrecht, 130 vers 2. Bij u is vergeving. Vergeef ons onze schulden. Die schuld, ik kreeg er inzicht in hoe groot mijn schuld is. Maar dan te mogen weten van kwijtschelding, het is reeds voldaan. Weet je, daar kun je geluk niet op. Nou, dat hebben we gezongen op Psalm 32, welzalig. En dan gaat de Heer Jezus verder in zijn onderwijs. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. We zeggen dat er heel vaak, ja, we zeggen dat er natuurlijk altijd achteraan, want zo hebben we het geleerd. En op een gegeven moment, ik hield er een keer even bij stil, dat ik dacht van, ja, ho even, is dat wel zo? Gewoon bij mezelf naar binnen kijkend. Heeft de Heer Jezus hier niet een iets te positief mensbeeld? Zijn wij wel zo vergevingsgezind? Vergeven wij onze schuldenaren? En het is ook niet zomaar dat de Heer Jezus dan dat onderwijs in vers 14 en 15 die toelichting erbij geeft. En ik vind dat nogal wat. Ik vind dat nogal wat. Maar gemeente, hoe zit dat bij u en bij jou? Het vergeven van je schuldenaren. Er zal best wel eens iemand bij u en jou in de schuld staan. Iemand die jij misschien wel iets hebt uitgeleend. En ja, afspraak is afspraak, moet een keer terugkomen. Of je krijgt een rekening omdat je iets hebt gekocht en ja, dan ga je betalen. Dan is het weer vereffend, dan is het weer glad. Daar voelen we ons in zekere zin toch het beste bij. Maar als iemand jou iets heeft aangedaan. Als iemand over jou ontzettend heeft geroddeld. Kwaad spreken. En wat kun je daartegen doen? Als iemand jouw naam omlaag haalt. Dan kunnen ze wel zeggen van ze kunnen beter over je praten als van je eten. Nou, ik weet het niet. Het maakt je doorgaans niet gelukkiger. En als je dan ter oren komt, wie? Misschien wel iemand die je eerst in vertrouwen genomen had, je hartsgeheimen had verteld. En het gaat zomaar de straat over. Je schuldenaren vergeven. Je moet altijd maar geplaagd worden door iemand. Kun je het hem vergeven? En gemeente, dan gaat het soms heel ver. De schuld waarmee iemand bij jou, bij u in de schuld staat. Ik loop al lang genoeg mee, of ja, al langer wat mee in het pastoraat. En dan hoor je soms dingen wat de een de ander heeft aangedaan. Waar wonden zijn geslagen, waar de littekens het leven lang wordt meegedragen. Moeten we niet onderschatten wat dat is. Moeten we maar niet makkelijk over praten. Wil ik ook nu zeker niet doen. Echt niet. Het ligt ook heel teer, heel gevoelig. Maar kun je het de ander vergeven? Kunnen? Wil je het de ander vergeven? Willen? Nou gemeente, waarom leg ik hier vanavond de vinger bij? Nou, omdat dat 14e en 15e vers als toelichting van door de Heer Jezus op dit gebed. Ik vind dat nogal wat. Dan kunnen wij bidden om vergeving van onze schulden, om kwijtschelding van onze zonde en schuld. En wij mogen geloven, zoals Micha 7 dat ook ons te lezen geeft, dat God dat werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. God komt daar niet meer op terug. Maar hoe zit het bij mezelf? Hoe zit het bij mezelf? Ja, ik stap niet zomaar over dingen heen, hoor ik wel eens iemand zeggen. En dat begrijp ik dan maar al te goed. Hoe zit dat bij jezelf? Gemeente, dan kom ik bij Matteüs 18 weer uit. Die vraag van Petrus, hè? Petrus, die gaat naar de Heer Jezus toe. Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? En dan doet Petrus best al een heel riant bod. 7 maal? Dat is wel heel wat. Ik zou bijna zeggen, ga alsjeblieft geen 7 keer op mijn tenen staan. Want dan heb ik wel een heel groot probleem met je. Maar Petrus die zegt, tot 7 maal toe. En dan zegt Jezus tegen hem, niet tot 7 maal... maar tot 70 maal 7 maal. Dat is 490, hè? We kunnen allemaal rekenen. Oké, en die 491ste keer, hoeft het dan niet meer? Wordt er dan geen bereidheid tot vergeving meer gevraagd? Houdt het dan echt op? Nou, de Heer Jezus bedoelt hiermee te zeggen, laat je vergevingsgezindheid, je bereidheid tot vergeving, onbeperkt zijn. Onbegrensd. Nou, en dan komt de Heer Jezus met die gelijkenis. Nou, het eerste gedeelte hebben we zo even al eventjes de vinger bij gelegd. Het andere wat we de aandacht geven. Ging die slaaf inderdaad jubelend en juichend en lofzingend de deur uit naar buiten? Iedereen moet het toch horen, zou je zeggen. Want dat is toch een blijde boodschap. Weet je wel wat voor een heer wij hebben, collega's? Een toffe vent die echt heel goed is, vol is van goede tierenheid. Hij is vol van ontferming. Met ontferming, innerlijke ontferming bewogen. Mijn schuld kwijtgescholden. In ruimte gesteld. Het lied dat mijn verlossing meldt, nou dat klonk daar niet. Ik heb er niks van gehoord. Hij ziet een collega buiten lopen. Had hij een paar tientjes uitgeleend. Het was net het eind van de week en ze kwamen net niet rond. Nou, Job wil je wel even helpen, maar het moet wel terugkomen. Zoiets. En het was nog niet teruggekomen. Hij komt buiten. En wat is nou de vrucht van de genade die hem was overkomen? Want genade overkomt je. Die gratieverlening, die kwijtschelding. Wat was nou de vrucht in zijn leven? Nou, we hebben het gelezen. Moet ik het helemaal gaan vertellen? Het is wat. Gemeente, zegt het wat van ons? Van mij? Zo even zei ik, het kan soms heel diep zitten. En het ligt soms ook heel gevoelig, heel teer. Daar ben ik me maar al te goed van bewust. Daarom zeg ik het met alle voorzichtigheid, maar ook met alle beslistheid vanuit het evangelie. Want het laatste vers van het gelezen gedeelte, 35 van Matteüs 18. Ik weet niet hoe u dat gehoord heeft en jij. Maar het kwam bij mij wel binnen, hoor. Daar gaat het om de eis van harte de misdaden van je broeder, je zuster, je medemens vergeven. Ik kan het niet. Misschien zit daaronder, heel subtiel ook nog wel, ik wil het niet. Maar het is wel een eis. Maar laten we bij, ik kan het niet, wat ik overigens best zou kunnen begrijpen, laten we daar even bij stilstaan. We hebben Psalm 32 gezongen. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u en jou de weg die gij zult wandelen. Hij is degene die het trouwe raad geeft. Nou, dan moeten we bij hem zijn. En ik had het over de grote Davidszoon. Jezus, de Heer Jezus Christus. Laten we hem heel kort even volgen op zijn weg van kribben naar kruis. Al heel gauw moest hij vluchten, vluchteling naar Egypte. Toen hij opgroeide, toen hij in het openbaar optrad, lang niet door iedereen erkend, door velen miskend. En dan de weg van Gethsemane naar Golgotha, de Via Dolorosa, de weg van het lijden. Wat een onrecht werd hem aangedaan. U kent het toch allemaal wel, wat hem aangedaan werd? U weet dat toch allemaal wel? En dan die kruisbalk op zijn rug, richting Golgotha. En dan die kruisbalk daar op de grond, tegen die heuvel, die helling van Golgotha. En daar wordt hij opgelegd, vastgebonden, de spijkers door zijn handen en zijn voeten. En ik hoor hem niet schelden. Ik hoor hem niet vloeken. Ik hoor hem zijn vader aanroepen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hadden niet eens om vergeving gevraagd. Maar hij legde het in de handen van de vader. Ja, maar ik ben Jezus niet, weet ik. Ik denk aan iemand die in de navolging van Jezus kwam, net zoals u en jij toch? Een man vol van de Heilige Geest, die alleen maar een goed woord van Jezus sprak. Jij ook toch, u? Dan komen we al dichter bij hem te staan. Stefanus. Handelingen 7, wat een preek. En dan, de stenen vliegen hem om de oren. En dan legt hij getuigenis af. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen aan de rechterhand van God staan. Hun harten barsten en de stenen worden nog meer gegooid. En daar is Stefanus letterlijk in de navolging van Jezus. Vader, vergeef het hun. Ze hadden niet om vergeving gevraagd, maar hij legt het in de handen van de Vader. En gemeente, waarom doet hij dat? Nou, we hebben hem niet kunnen vragen natuurlijk, maar zou het niet zijn dat hij met de hemel in zou gaan zonder ook maar verwrongen gevoelens en gedachten en gevoelens van haat en wraak tegenover zijn beulen? Want zo kun je de hemel niet in. Gemeente, dat was allemaal lang geleden, zegt u. Maar dan denk ik aan iemand, ook wel de vorige eeuw, maar velen van u wellicht hebben haar boeken gelezen. Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom, ook van haar weten we toch wel de geschiedenis, dat ze werd weggevoerd vanwege die schuilplaats, weet u wel, in dat huis in Haarlem. Weggevoerd vanwege de onderduikers die, ja, vanwege verraad en zo. Samen met haar zus Betsy, ook haar vader werd weggevoerd. En zij komen dan samen in het kamp Ravensbrück. Wreed, hard, verschrikkelijk. En Betsy overleeft het niet. En door Gods voorzienigheid zouden we wel kunnen zeggen. Ook al weten we dat het door een administratieve fout was, is Corrie per ongeluk vrijgekomen. Maar er is niks per ongeluk en toevallig. Want God had Corrie nodig. Ja, dat klinkt misschien wat raar. God wilde Corrie in zijn dienst betrekken. En Corrie sprak op vele plaatsen een goed woord van haar Heer en Heiland. En als je een goed woord van de Heer Jezus spreekt, dan komt vergeving ook altijd aan de orde. Ja, toch? En dan houdt ze op een bepaald moment een lezing in München en in een kerkgebouw. En dan is dat klaar, die lezing. En dan gaat ze naar buiten en dan staan daar allemaal mensen en dan komt er een man naar haar toe. En die steekt zijn hand uit. En hij vraagt om vergeving. En die man was geen onbekende voor Corrie. Het was wel even geleden dat ze elkaar zagen. Dat was in de tijd van Ravensbrück. Die man die kampbewaarder was, die mede verantwoordelijk was voor de dood van haar zus, die mede verantwoordelijk was voor de dood van velen, die steekt zijn hand uit en vraagt om vergeving. En gemeente, ik word altijd weer geraakt hoe eerlijk zij dan is, Corrie. Dan schrijft ze namelijk, toen die man daar met zijn hand stond, het voelt alsof mijn bloed bevriest. Er staat ineens een man voor mij, medeverantwoordelijk voor de langzame gruwelijke dood van mijn lieve Betsy. En hij durft mij om vergeving te vragen. Al die mooie preken over vergeving, maar nu moet ik zelf vergeven en ik kan het niet. De man steekt zijn hand uit naar Corrie, maar ze wil de hand niet pakken. Verkild. Gevoelens van wrok. Erger misschien nog. Maar ze weet bij wie ze raad moet verschaffen. Die raad weet te verschaffen. Ik bid zachtjes tot Jezus. En heel eerlijk zegt ze, ik wil dit niet. Ze zegt niet eens, ik kan het niet, ik wil dit niet. U moet me helpen. En dan gebeurt het bijzondere. En gemeente, wat is nou dat bijzondere? Ik ga dat verder allemaal niet citeren. Maar wanneer is daar de bereidheid van vergeving? En ook, wanneer versta je de kunst, de geestelijke kunst van vergeven? Nou, ik denk aan een woord uit Filippenzen 2. Laat dat gevoelen, die gezindheid ook in u en jou zijn die ook in Christus Jezus was. En het andere, ik wil niet. En gemeente, ik snap het, hè? Ik snap het best. Maar het is de wil van de oude mens die gekruisigd moet worden. En waar is die bereidheid en de geestelijke kunst tot vergeving daar? Waar ik met Christus gekruisigd ben en met hem gestorven ben en opgestaan ben in een nieuw leven. En het kan zeggen, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Nou, laat ik het toch maar even verder lezen. Als ze gebeden heeft, Heer Jezus, u moet me helpen. Dan realiseer ik mij, vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil. Het gevoel is er niet, maar ik kan mijn hand wel bewegen. Bijna mechanisch leg ik mijn hand in de zijne. En er gebeurt iets bijzonders. Ik voel ineens een warme golf door mijn lijf. Vanuit mijn schouder, door mijn arm naar onze handen. Ik moet huilen. Ik vergeef je, broeder, met heel mijn hart. En dan ervaart ze. Vergeving is de gevangenen vrijlaten, alleen al om erachter te komen te ontdekken dat ik zelf de gevangene was. De gevangene met gevoelens van haat, wrok, wraak, noem maar op. Maar ook, als je weet dat je ooit zelf de gevangene was, maar kunt zingen van je heiland, van zijn liefde wondergroot. Ik wil zingen van mijn verlosser. Die mij heeft bevrijd van mezelf en van mijn zonde. Mij in de ruimte heeft gesteld. Gemeente, nog even kort een paar dingen. De Heer Jezus wil niets liever dan dat wij daar zullen zijn waar Hij ook is. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil. Weet u het? Maar wie komen daar? Wel, die inderdaad zelf mogen weten van gereinigd te zijn in zijn bloed. Welzalig zijn de reinen van hart. Maar wie komen daar? Nou, niet diegenen die struikelen over hun eigen onwil, hun onbereidheid en hun niet-gezindheid tot vergeving. En daarom onderwijst de Heer Jezus ons ook vanavond, ieder van u en jullie, ook mij, heel persoonlijk. Laat het geen struikelblok zijn, het de ander vergeven. En besef, hoe groot die berg ook lijkt van schuld die een ander bij jou heeft staan. Het valt in het niet. En ik bedoel het niet te bagatelliseren. Wat u of jou misschien is overkomen. Maar dat valt in het niet. Ten opzichte van die berg van schuld waarmee ik bij God in de schuld stond. Dat is de strekking ook van die gelijkenis. Daarom, gemeente, laat het geen struikelblok zijn. Het zou toch wat zijn als je daarover struikelt. Laat het maar je gebed zijn. Ja, dat is ook nog een psalm die hadden we kunnen zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Hoort u het? En ga mij met uw heilicht voor. Dan gebeuren er dingen in je leven die je voor onmogelijk hield. Dan word je bevrijd van jezelf. Ook van de verschrikkelijke, moeilijke, negatieve gevoelens ten opzichte van de ander. Kom die ander met jou, naar jou toe en die vraag van wilt u het me vergeven? En dan kan het zijn dat je zegt dat heb je even tijd nodig. Heb geduld. Die Heer had geduld, hè? Wees maar niet ongeduldig. Maar aan de andere kant, een tip. Wacht er niet te lang mee. En leg het vooral, ook als er niet gevraagd is om vergeving, leg het vooral in de hand van de hemelse Vader. Vader, vergeef het hem of haar. Want weet u, dat werkt zo bevrijdend. Dan kun je echt ademhalen. Dan ben je zalig. Amen. Met als antwoord op de preek, ik zei het zo even al, willen we gaan zingen van gezang 5. Achter de psalmen, de berijming van het gebed des Heren, zoals ze dat noemen. Daarvan gaan we nu zingen het eerste en ook het zesde vers, O Allerhoogste Majesteit. En dan ook het zesde, dat is eigenlijk de tekst van vanavond, vergeef ons onze schulden, Heer. En straks, zonder nadere aankondiging, na het amen van het dankgebed en voorbeden, zingen wij opnieuw van het gezang 5. De lofprijzing, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. En ook het tiende, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. En dan moet ik weet niet hoe u en jij dat hebben als je dit zingt, maar dan moet ik altijd denken aan die tekst uit Hebreeën 4, dat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van de genade. Nu gezang 5, 1 en 6, straks 9 en 10. Zullen wij nu danken en bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw Zoon, die ons ook vanavond vanuit het evangelie dit onderwijs gaf en die toerusting. En wat hebben we dat nodig om telkens weer dat uit uw mond te horen. En dan mogen we ook weten dat de verkondiging van uw woord de bediening van de verzoening is. En dat mocht vanmorgen zo zijn en vanavond weer. Heren, u bent niet alleen die God die kwijtscheldt, maar u bent ook die God die met ons opnieuw begint om verder te gaan tot in eeuwigheid. O God, als we daarover nadenken, dan kunnen we ons geluk niet op. Dan klinkt de lofzang in ons. U die alle eer, lof en aanbidding toekomt. Heere, maak ons dan maar zo vol van uw genade en van uw geest. Dan zal de lofzang klinken. Maak ons zo vol van de geest van de Heer Jezus Christus, dat ook die gezindheid die in hem was, ook in ons er zal zijn. Ook die bereidheid, zoals Stefanus dat liet zien en horen. En zoals zoveel door de geschiedenis heen, waar Christus in hen de werkelijkheid was, het leven was, lieten zien. Heer, u bent dezelfde God. U weet wat voor ons onmogelijk schijnt en lijkt. U weet dat in ons te werken. Heer, en daarom is ook ons gebed. Heer Jezus, help ons. Want we hebben allemaal wel eens een akkefietje. En wil ons vergeven wat wij misdeden. En heren, dan mogen daarin geloven. Onze hoop is op uw woord, waarop we kunnen staan. Op u kunnen we aan. O God, in ruimte gesteld. Heren, dan mogen we weten wat we gezongen hebben. Welzalig. En dat is niet voor even, maar voor eeuwig. Gedenk de gehele gemeente. Zegen haar. Dat ze in uw voetspoor zal gaan, Heer Jezus Christus. Dat ze zo voortdurend ook het zicht mag hebben op die grote toekomst met u. Eenmaal nooit meer te hoeven zondigen. En alles wat hier op aarde soms tussen ons kwam te staan. Vergeven, weg. Uit de weg geruimd. Zalig. Volzalig. Heere, gedenk ons allen. Hemelse Vader, u bent die voor ons zorgt. En we hebben het vanavond ook gelezen, hoewel niet lang bij stilgestaan. Maar als het gaat over geven ons heden, ons dagelijks brood. Heren, ja, ook ons brood. Maar als we om ons heen zien in de schepping, uw schepping in de natuur, hoe alles verdroogt en verdort. En niet alleen in onze eigen omgeving, maar dan denken we ook aan landen, elders in de wereld die er al veel vaker en veel langer mee te maken hebben. Geef regen, Heere. Geef zegen. Zijn op u aangewezen. Maar wij geloven dat regen en droogte uit uw hand komt, uit uw vaderlijke hand ons toekomt. Heere, doe met ons dan niet naar onze zonde en schuld. Maar wees ons genadig, ook in die zin. Gedenk ons land en volk. Gedenk onze overheid. Zegen haar met de wijsheid van u. En zegen allen die op welke wijze het dan ook moeilijk hebben of weinig of geen perspectief hebben in dit leven. Met het uitzicht op u, op uw toekomst en het vertrouwen dat u degene bent die regeert. Heren, hoor ons roepen, maar we gaan ook de lofzang zingen. Dat het uit het hart zal klinken. O God, wij weten dat u die God bent die uw oor neigt om geen woord van ons te missen. U ontgaat niets. Hoor dan onze lofzang aan. En dat in Jezus' naam. Amen. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg u en jouw weg onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaren onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.